Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 4 juni. Mooi dat je weer luistert. We zitten allemaal weer klaar. En zoals iedere week praten we je bij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en aangeschoven vanuit huis zijn Erwin.
Yo.
Floris.
Hoi.
En natuurlijk Tony.
Hey.
De afgelopen week werd overschaduwd door de wereldwijde protesten na de verstikkingsdood van de zwarte Amerikaan George Floyd, nadat een witte agent 9 minuten met een knie op zijn nek zat. De protesten markeren opvallend genoeg ook een verandering onder sociale media. En voor het eerst heeft Twitter namelijk ingegrepen naar tweets van president Trump. Eerst werden 2 tweets gemarkeerd als mogelijk misleidend en daarna kwam een tweet van Trump achter een waarschuwing. De tweet die zette mogelijk aan tot geweld en dat normaal gesproken zou er bij een andere gebruiker direct verwijderd zijn. Tegelijkertijd, Facebook weigert in te grijpen. Topman Mark Zuckerberg vindt dat zijn bedrijf niet de scheidsrechter moet spelen in dit soort zaken. Maar het kookpunt lijkt echt bereikt, want sociale media zijn een steeds belangrijker onderdeel geworden van de vrije maatschappij. Met zowel alle positieve en negatieve gevolgen die daarbij horen. Maar waar liggen de grenzen en wie handhaaft die op welke manier? Dat bespreken we vandaag. Dus een iets andere uitzending dan normaal. En we hebben 5 stellingen bedacht. En daar gaan jullie op reageren. Tony, Erwin en Floris. Zullen we meteen aftrappen met de eerste stelling?
Bring it on.
De eerste stelling is: het is goed dat Twitter ingrijpt in de tweets van Trump.
Ja, nou ja, dat is. Ja, kijk, op het oog wel. Kijk, maar goed, dat is ook omdat ik niet zo'n fan ben van Trump. En het gaat hier dus in het bijzonder om een. Hij zei van: als de plunderingen beginnen, dan volgen vrij snel de kogels. Ja, dat is natuurlijk. Dat is ook gewoon president onwaardig. We zijn niet anders van hem gewend. Je kan wel als Twitter een soort terughoudend blijven en alleen zeggen van ja, we zijn een distributeur, we zijn een platform, we zijn geen uitgever. Ja, waar Facebook daar die houdt daar aan vast en Twitter die wijkt daar nu van af en het begint een soort kleur te bekennen. En ik bedoel, persoonlijk vind ik het een goede zet, maar het maakt het wel lastig. Het werpt heel veel vragen op. Maar niet voor Tony, wat jullie van vinden.
Ik vind het ook wel goed, omdat je, ongeacht politieke kleur, je bekent misschien toch een beetje politieke kleur als sociaal medium. Van de andere kant kan je ook gewoon zeggen, weet je, en dat doen zij nu volgens mij ook een beetje, de grens ligt gewoon bij geweld. Hier wordt aangezet geweld, hier wordt geweld verheerlijkt en daar ligt gewoon heel duidelijk de grens en het geldt voor iedereen, van anonieme gebruikers tot de president, ligt daar gewoon de grens. Dus dat vind ik heel goed.
Met kleur bekennen. Ik bedoel pertinent niet politieke kleur bekennen. Hè?
Nee, precies.
Maar dat is natuurlijk waar Trump, Twitter en alle sociale media, die allemaal aan Silicon Valley komen en daardoor waarschijnlijk liberal zijn. En ja. Daar beticht hij ze van. Maar dat bedoel ik duidelijk niet. Het is überhaupt dat zo'n platform strenger optreedt en meer in die zin van zichzelf laat horen. Ze wisten natuurlijk donders goed van tevoren dat als zij dit gaan doen met een tweet van Trump, dat er gevolgen zouden zijn.
Ja, want ze hebben jarenlang niks gedaan. Ze hebben dat wel meer dan een jaar geleden hebben ze dat toegelicht. Misschien in 2018 zelfs, maar daar zei Twitter, wij laten tweets van Trump en andere wereldleiders staan ook al overtreden die onze richtlijnen. Dat is ook makkelijk te testen. Er zijn allemaal accounts en die plaatsen integraal tweets door van politici. En dan worden die accounts vrij rap verwijderd. Omdat gewoon, kennelijk weet je wel, omdat zij de publieke functie hebben, politici, zijn die berichten in het publieke belang. En daar is ook een hoop voor te zeggen.
Ja, je, maar er valt ook een hoop tegen in te brengen.
Nee, precies. Dus, maar weet je, je kan daar ook een hoop maat in aanbrengen. Want die tweets van Trump, waarin hij oproept tot geweld, of waarin hij geweld verheerlijkt, die is er nog. Die kan je bekijken, maar hij staat achter een waarschuwing, waardoor Twitter duidelijk maakt, hier ligt een grens. En ze zeggen ook, bij een normale gebruiker zou dit weggehaald zijn, maar omdat het een president is, laten we dit staan, want weet je, dit zou best wel eens een stage
kunnen krijgen. Ja, maar ik vind het geen slimme oplossing. Het is ook een soort, ze compromitteren eigenlijk hun eigen regels mee.
Ja.
Ja, als je zo doorgaat, dan, en want dat is natuurlijk waar Trump nu op aanstuurt, het is ook een beetje een symbolische dator, hè, die wetswijziging aanvragen, zodat dit soort platforms eigenlijk wel worden gezien als distributeur en niet als doorgeefluik. Dat moet eerst natuurlijk allemaal nog door het congres heen en zo. En daar gaat het waarschijnlijk sneuvelen. Maar Twitter roept hier ook een beetje de problemen mee op zich af, volgens mij.
Ja, want ik denk dat ze het misschien wel weg hadden willen halen. Nee, dat voel ik een beetje. Het liefst hadden ze het helemaal weggehaald, maar dat durven ze niet. Want dan heb je echt de poppetjes aan het dansen. En dat
dat zou wel consequenter zijn volgens hun eigen richtlijnen.
Ja, eigenlijk wel. En het is natuurlijk zo dat Twitter ook best wel wat baat heeft bij Trump. Hè? Laten we dat ook niet vergeten.
Nou en of.
Want ja, als er één iemand is die dat platform groot heeft gemaakt, dan is het misschien Trump wel. Ik bedoel, is echt een verslaafde aan Twitter. En er zijn heel veel mensen misschien daarom wel Twitter gaan gebruiken. En Twitter groeit ook nog steeds.
Ja, Trump heeft 81 miljoen volgers.
Ja.
Dus dat, ja, weet je, dat zijn allemaal oogballen.
En 25 tweets per dag verstuurt hij zo'n beetje.
Verstuurt ze echt zelf. Niet zoals in sommige Netflix-series dat er een social media assistant klaar staat om het te versturen.
Nee, dat schijnt wel echt zelf te zijn. Nou, hij doet dat met een leesbril op. Buiten het oog van de camera. Ja. Omdat hij leesbrillen voor losers vindt. Een bejaarde man die wil doen voorkomen alsof hij geen bril nodig heeft.
Ja. Nee, maar het is natuurlijk zo dat dit gaat al jarenlang elke dag. Zijn er dingen waarvan je denkt, jemig. Maar goed, nu is waarschijnlijk echt een moment bereikt dat er wel iets gedaan moet worden.
Ja, maar goed, ik blijf erbij. Ik vind het goed dat Twitter ingrijpt, om persoonlijke redenen en ook. Maar ik vind dat ze dan eigenlijk niet goed genoeg ingrijpen. Of eigenlijk niet juist ingrijpen. Ze moeten dan eigenlijk, vind ik, hun eigen richtlijnen. Hè, want dat is de situatie nu. Sociale media worden gezien als platforms. De enige soort van pseudo-wetgeving die er is, dat zijn hun eigen richtlijnen. Wat anno 2020 met zoveel miljarden gebruikers misschien eigenlijk ook niet meer houdbaar is. Maar goed, oké, dat is de situatie nu. Dan moet je er ook daar consequent in zijn.
Maar jij zegt dus weghalen.
Ja, dan moet je
maar
ze ook weghalen.
Maar dat lukt bijna niet bij zo'n bekend persoon. Want dat wordt meteen geretweet. Iedereen heeft screenshots.
Ja, maar ja, dat is vers 2 dan.
Hey, maar dat komt ons wel meteen bij eigenlijk de tweede stelling. Die sluit hier naadloos op aan, namelijk. Censuur op sociale media is nodig. Eventjes ter duiding. 54% van de Amerikanen steunt Twitter's ingrijpen bij Trump. Dus is censuur nodig?
Nou ja, kijk, die sociale media hebben hun eigen richtlijnen. Dat is natuurlijk, voor een groot deel zijn dat ook censuurregels. Hè? Je mag niet discrimineren, je mag niet aanzetten tot geweld. Een beetje de usual suspects. Als zij die dus eigenlijk onvoldoende kunnen handhaven of waarmaken of uitvoeren, of een beetje halfslachtig gaan uitvoeren, zoals nu, ja, dan vind ik, dan roep je eigenlijk, dan geef je eigenlijk zelf aan dat je het niet meer aan kunt als platform. En ja, het enige echte alternatief is dan wetgeving.
Ja, en het is ook, weet je, het is ook inderdaad een gebrek aan durf. Want je kan dit vrij makkelijk heel helder. En ik vind dat dan ook niet per se censuur. Want Trump roept nu, ik word gecensureerd. Nou, landen waar censuur geldt, daar word je gecensureerd. Er wordt helemaal niemand monddood gemaakt. Er is gewoon iemand en die zegt duidelijk, weet je, we zijn hier met z'n allen op een platform bezig. Het platform heeft grenzen en er bijna overheen gegaan. Alleen ik vind wel dat ze daar inderdaad veel consequenter mee mogen zijn. Want het is nu allemaal een beetje slap, weet je wel.
Kijk, in principe klopt die term inderdaad censuur niet. Het zijn gewoon gedragsregels. Je moet het toch zo zien, je bent de gast bij iemand thuis. In dit geval een bedrijf.
Een café.
Dan ben je gewoon te gast. En ja, dan krijg je een podium. En ja, er zijn gewoon gedragsregels. En degene die de eigenaar daarvan is, mag die zelf bepalen. En ook handhaven. Dat is
dat is tot nu toe. Hè? Dat wordt nu de discussie. Want...
Precies.
Ja, we hebben Trump die kreeg bij een aantal van die tweets kreeg je dan een melding erbij. Een waarschuwingslabel. Hè, waar, of eigenlijk, hè, dit is fact-check en dit is wat de fact-checkers zeggen. Maar is het dan niet zo dat als je dat alleen heel selectief doet bij bijvoorbeeld Trump en een aantal andere wereldleiders. Dat je daarmee zegt de dingen die niet gefact-checkt zijn, zijn per definitie waar?
Nou, nee. Voor mij kun je dat niet zeggen, toch? Ik bedoel... Nee,
dat zal niemand beweren.
Natuurlijk niet. Nee.
Nee.
Ja, maar... stel hem nog eens. Ik volg geloof niet helemaal hoor.
Stel dat jij dus een aantal tweets gaat factchecken. En dat doe je dus alleen bij de tweets waarvan je denkt van nou ja, dat, daar zal wel eens niet iets aan kunnen kloppen. En dat factcheck je, en dat zeg je nou, dus waar of onwaar. Daarmee impliceer je toch indirect dat de dingen die niet gefactcheckt zijn, daarmee meer... Ja, meer waar zijn dan de dingen die...
Zo, ja, maar het gaat hier natuurlijk niet om feiten. Hè, het ging hier om het... en dat is een veel voorkomend... dat komt in heel veel gedragregels van platforms voor... dat je niet mag aanzetten tot geweld. En hè, dus het gaat hier niet over feiten. En dat hebben ze nu bestraft. Alleen, kijk, inderdaad, hè, wat in het begin al werd gezegd... elke andere gebruiker van Twitter... daar had die tweet verwijderd geweest. Ja. Als je het een paar keer doet, dan is je account geblokkeerd.
Wat ik ook wel boeiend vind, wat er gebeurt... is, weet je, sociale media zijn ook een beetje sfeer natuurlijk, weet je wel. Soms dan slaat de sfeer al om... zonder dat iemand eigenlijk iets doet... wat echt aanwijsbaar de regels overtreedt. En dat vind ik wel boeiend dat Twitter dan bijvoorbeeld heeft geïntroduceerd de shadow ban. Dan worden mensen en tweets worden dan niet verwijderd, accounts, maar verstopt. Dus die komen niet meer omhoog in de zoekresultaten en niet in trending. En,
misschien moeten ze dat met Trump ook doen.
Ja, nee, maar dat weet je, dat zou boeiend zijn.
Wat ook nog eens kan zijn dat in andere landen deze uiting laten staan gewoon strafbaar is voor Twitter zelf. Dat is echt niet zo vreemd. In Amerika is het wat anders geregeld allemaal. Maar als jij iets laat staan waarin iemand oproept tot geweld, dat is strafbaar in een hele hoop landen. Ik weet dat de vrijheid van meningsuiting in Amerika wat breder is. Maar in Nederland zijn heel veel dingen gewoon al vrij snel strafbaar. Mag je ook niet laten staan. Moet je zelf weghalen. Goed,
zie jij dat er komen, die rechtszaak van de Nederlandse staat tegen Twitter dan?
Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel zo van, je hebt wel te maken met... het is wel een internationaal platform, maar die regels zijn in elk land anders. Dat is ook nog eens zo. Kijk, nu gaat het over Amerika.
Ja, dat maakt het extra complex. Ja.
Ja, maar dat is wel... Het zou fijn zijn als het allemaal in klap gelijk getrokken zou worden voor de hele wereld. Gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar Amerika wijkt ook nog eens af van ons.
Ja, oké. Maar toch even grosso modo dan gezegd, de westerse wereld... Nee, dit heeft bijna overal is er wel een vrijheid van meningsuiting. Die sociale media worden nu gezien als platforms. Niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten op zo'n platform door gebruikers. Die gebruikers hebben zich wel te houden aan wetgeving. En eigenlijk aan de richtlijnen van die platform zelf.
Ja.
Nou, er zit veel overeenkomst tussen... He, dus je mag niet discrimineren, je mag niet aanzetten tot geweld. Ik bedoel, dat ligt in de wetgeving, dat zit in de richtlijnen. En in Amerika is het misschien niet soepeler op één punt dan het ander. En er zijn misschien minuscule verschillen, maar goed. Alleen je merkt nu, en ook zo'n shadow ban, dat is best wel een leuke vondst. Maar je proeft dan dat het schip kraakt aan alle kanten, weet je, met die platforms. Het is gewoon bijna niet meer houdbaar. Weet je, kunstmatige intelligentie met algoritmes zijn niet toereikend. De schaal is te groot om dit met mensen op te lossen. Hè, met al die callcenters die ze her en der over in de wereld in laagbetaalde, lage loonlanden inzetten. Of ook in westerse landen trouwens tegen hongerloontjes. Dat is ook niet houdbaar. En... Ja, Facebook zegt ervan, dan moet de overheid maar met wetgeving komen. Dit huidige model, het lijkt gewoon niet meer houdbaar. Alleen,
dat is wetgeving, zo'n gek idee, wetgeving.
Nee, maar dat gaat ook betekenen dat die sociale media eigenlijk gewoon niet meer kunnen bestaan. Dat kan niet, joh. Als dat zeg maar volledig onder de wetgeving valt, dan kan elke boerenlul iedereen aanklagen voor elke tweet die er ooit is gedaan. Beetje ja, voor laster, voor discriminatie. Ja. Ik bedoel, dat is...
Dan, absoluut. Ja, dat is nu op zich... Ja, nu gaat die claim richting degene die het heeft geschreven. En dan gaat die dubbel ook nog eens naar het platform waar veel geld is te halen. En dan gaat die hele businessmodel gaat dan eigenlijk ook onderuit. Als het
onder wetgeving gaat vallen, hoe nijpend dat misschien ook wel is en hoe nodig, dan is het ook het einde van sociale media.
Maar is censuur op sociale media dan nodig of niet?
Nou ja, kijk, het woord gebruiken is een beetje lastig, want censuur moet je natuurlijk meteen aan China denken, staatsopgelegd. Bedoel je dan richtlijnen van de platform zelf of wetgeving?
Nou, dat mag ook jouw alternatief.
Via wetgeving.
Nou ja, de stelling is, sociale media hebben censuur nodig.
Ja, maar goed, censuur betekent mond dood maken. En de platforms zelf doen dat niet. Hè, die hebben gewoon richtlijnen. En als je daar niet aan houdt, ja, dan worden tweets verwijderd of een ban of een enzovoort. In een oplopende mate van ingrijpen. Censuur kan eigenlijk alleen door overheidswegen worden gedaan.
Ja. Maar ik vind richtlijnen eigenlijk
We leven in democratieën, er is in die zin geen censuur. Er is altijd wel een afweging tussen vrijheid van meningsuiting en schending of discriminatie. Ik bedoel, de vrijheid van meningsuiting wordt begrensd door daar waar je eigenlijk de grens overstapt. Van het toelaatbare. Dus er is eigenlijk hier helemaal geen censuur.
Nee, we hebben dan...
dus ook niet nodig. De vraag is de wetgeving nodig?
Ja, nou, dat is de volgende stelling, die komt zo meteen pas.
Oh.
Nee, maar die regels die er nu zijn, die zijn al best wel streng. Daar wordt eigenlijk al over geklaagd dat ze te streng zijn. Dus daar op dat vlak hoeft er misschien niet eens zo heel veel te veranderen. Alleen je moet wel zorgen dat je die politici eigenlijk niet een soort uitzonderingspositie geeft, waar ze eigenlijk nu mee weg lijken te komen.
En we weten aan de andere kant. Die richtlijnen die zijn er inderdaad, niet van die platform zelf. En die zijn in verschillende mate, maar die zijn inderdaad in de regel best wel streng. Vooral in Amerika is toch wat preutser en voorzichtiger. Maar werkt het nog? Is dat nog houdbaar? Want het houdt ook in dat ze die richtlijnen moeten enforcen. Dat ze die moeten uitvoeren, die moeten checken. En even nog los van hoe ze dat dus doen, nu met Trump een beetje halfslachtig, maar... Het is bijna net als met wetgeving, maar ze lopen heel de tijd achter de feiten aan. Ze hebben het met mensen geprobeerd. Dat is onvoldoende. De algoritmes zijn nog niet slim genoeg. Weet je, is dat nog houdbaar?
Ja, plus wanneer accepteer je dat soort regels? Want als de regels jou niet in jouw nadeel uitpakken, dan zie je soms ook wel eens gebeuren dat wordt genoemd onder de noemer censuur. Jij houdt je niet aan de regel.
Ja, maar ja, dat is elke huilie. Als iemand een bank krijgt en je staat niet mee eens, ja, dan zeggen ze censuur. Maar goed, kijk, de regels, die richtlijnen zijn helder. Je kunt ze gewoon lezen, dat doet natuurlijk niemand. Maar die richtlijnen zijn er. En als je daar niet mee akkoord wil gaan, ja, dan moet je dat platform niet gebruiken. Zo simpel is het ook weer nu.
Het probleem, we hebben een paar hele grote platforms zijn er nu ontstaan. Die eigenlijk groter zijn dan bijna de rest van het internet, zou je kunnen zeggen. Je hebt vrijheid van mening op je eigen website. Ja, daar gaat niemand komen als je hem niet eerst een linkje op Facebook zet naartoe, hè?
Ja.
Ja, dus...
Ja, en wat we denk ik ook niet moeten vergeten is dat uiteindelijk die bedrijven hun inkomsten uit advertenties halen. Want er zijn wel dingen die linear recta verdwijnen, weet je wel. Naaktbeelden op Facebook, die zijn binnen 10 seconden weg. Dus het kan allemaal best.
Het gaat wel goed op sommige punten, ja. Terrorisme
is
onder
dus
de gekke. Controle.
Er is dus denk ik...
Ja, onder fake nieuws.
Ja, adverteerders vinden het kennelijk niet zo heel erg als de toon naar wordt op zo'n op sociale media. Ze worden dan wel meer gebruikt. Dus je kan heel cynisch zeggen van eigenlijk is het juist in het voordeel van sociale media dat daar lelijke dingen.
Ja, maar goed, wij zijn bright, cynisme inspireert niet.
Nee.
Tony, jij noemde net wat dingen. Heel veel dingen die de platforms wel zelf doen en die redelijk werken. Maar fake news is natuurlijk wel de uitwas. He, van deze tijd ook. En van deze president Trump trouwens. Want die heeft het ongeveer eigenlijk zelf bedacht. In plaats van dat hij de hele tijd met bestaande gevestigde media van beticht. Maar dat hebben ze dus niet echt onder controle.
Nou, dat is een prachtig bruggetje.
Ja, ik zie hem.
Dat denk ik namelijk bij de derde stelling.
Aha.
Ja, dat is top, Erwin. Fake news volgt uit de openheid van internet. Het is de prijs die we betalen voor een vrij internet.
Ja, nee, daar heeft het dus alle schijn van. Want het is dus heel moeilijk te beteugelen. Als je dat überhaupt nog wil. Hè, want daar twijfel ik ook wel eens aan, geloof ik, tegenwoordig. Maar als je dat wil beteugelen, als je dat wil tegengaan. Ja, dat blijkt dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld naaktfoto's. Dat is dus heel lastig. Mm.
Wat is dat?
Ding dong. Ja, de bel gaat hier, dames en heren.
Is dat het geluid van de week?
Kijk, het is of we hebben een vrije internet. En dan hoort er zo'n helaas negatief gevolg als fake news bij. Ja, of je hebt geen vrije internet meer. En dan kun je het heel zwaar uitdrukken, een gecensureerd internet. Mm-hmm. Maar dan is het... het zal niet gecensureerd zijn, maar dan zullen die sociale platforms zullen zo streng worden... Ja, dat er eigenlijk geen reet meer aan is, dat ze niks meer aandurven, want anders hebben ze claims aan hun broek. Kortom, sociale media, dat houdt eigenlijk de facto op te bestaan. En ja, nou oké, dan heb je een heel keurig, soort keurig gated community die internet heet. Maar ja, er is geen reet meer aan waarschijnlijk.
Nee, ik denk ook dat het echt iets is van alle tijden, wat echt bijna niet goed te automatiseren is. Nee, dat valt gewoon niet te automatiseren, het bestrijden van nepnieuws.
Nee, en ik heb ook wel eens het idee, weet je wel, gekkies en onzin die bestaan toch altijd wel. Alleen we zien nu van elkaar dat we er zijn. Dat is een beetje de grap.
Ja, nou ja, precies. Dat klopt wel, dat is van alle tijden. Alleen dat heeft nu veel meer impact. Ja. Het effect van nepnieuws is gewoon het netwerkeffect. Dat treedt ook op voor nepnieuws. En dat is natuurlijk waar de schoen wringt. Dat is waar we spaak lopen.
Ja, en dat roepen die bedrijven wel steeds. Hè? Dat ze dat dus gaan herkennen. Dat als iets zich snel verspreidt, is er een grotere kans dat het nepnieuws is. En dan moet die verspreiding gaan afnemen. Maar toch gaat het steeds maar viral. En ook op YouTube zie je hetzelfde. Video's met clickbait en nepnieuws. Ja, die worden
en die advertenties.
Die worden nog steeds vaker voorgesteld. Kan er ook
we hebben al doen. Anderhalf jaar hebben we die Bitcoin advertenties met Jort Kelder en John de Mol en zo. Nog steeds. Ik zie ze nog steeds. Dat je denkt, hè, maar ik zit hier, ik zie dit.
Ja.
En het gaat gewoon niet offline.
Ja, maar het is toch ook van alle tijden. Ik bedoel, je had toch vroeger ook wel gewoon dat ene kindje in de klas dat dan zei, ja, ik heb je gehoord van... Mientje, ja, die is... en dan komt er een...
Ja, nee, Harm, kijk, dat ene kindje in de klas... dat heeft nu eigenlijk een megafoon... en die is in het hele schoolgebouw te horen.
Ja, precies, dat is de juiste vergelijking, ja.
Ja.
Dat is het verschil.
Ja, en dan moet je je afvragen... of sociale media überhaupt technisch gezien... snel genoeg kunnen ingrijpen. Nu nog niet, maar in de toekomst. Of dat we misschien met z'n allen als maatschappij... hier zo aan wennen dat we het zelf leren herkennen...
Nou ja, wennen. Het zijn bijna een beetje het soort nieuws dat we misschien wel verdienen nu tegenwoordig.
Ja.
Het vertrouwen in media neemt ziende ogen af. En nepnieuws slaat om zich heen. Dat groeit als onkruid.
Ja. Lichtpuntje is wel dat juist toen de coronacrisis uitbrak, zijn heel veel kranten in oplagen gegroeid. Ja. Dus kennelijk is er ergens, want toen groeide ook het nepnieuws. Dus kennelijk is er ergens toch wel de noodzaak bij mensen om te zeggen van oké, wij vertrouwen juist wel op die media.
Nou ja, laten we niet vergeten dat de sociale media, de platform zelf ook al hebben ingegrepen met al het nepnieuws rond corona en COVID-19. Facebook, Google, YouTube, hebben allemaal initiatieven naar voren gebracht om gewoon het echte nieuws tussen haakjes zo prominent mogelijk te brengen.
Ja, er zijn wel 20 cent mast in de brand gestoken. Weet je, dat was eerder, had dat er misschien één geweest van een van de dorpsgek.
Ja, het heeft wel degelijk gevolgen. En dat nepnieuws kan wel degelijk... We hebben het nu over nepnieuws, wat dan misschien minder erg is dan oproepen tot geweld. Maar een hatelijke boodschap kan wel degelijk gevolgen hebben. En ja, het is heel lastig om het dan... Op basis van iets wat de gevolgen kunnen zijn, iets weg te gaan halen. Dat is ook wel heel moeilijk. Maar bij sommige vormen van nepnieuws heb ik wel zoiets van, haal het inderdaad gewoon weg.
Ja, maar om dan terug te komen op de stelling, vind ik wel dat alsnog hoe vreselijk en stom en zo dit allemaal is, vind ik wel dat dit beter is dan het alternatief, als het alternatief helemaal niks is.
Ja, eens.
Jawel, maar als bedrijf, als ik een bedrijf had die met heel veel gebruikers Ik weet dat het lastig is om het aan te pakken. Maar je kan maar beter iets eerder offline halen dan dit over je heen krijgen, toch?
Ja.
Dat iets viral gaat en de media die schrijven erover. En ja, dat is toch elke keer hetzelfde verhaal. Tony, waarom gaat het niet eerder offline?
Tony, dat is toch ook een glijdende schaal? Want weet je dan wanneer ga je dan nu dan eerder ingrijpen? En doe je dat de volgende keer misschien niet nog eerder? En doe dan... Waar houdt dat op?
Ja, maar waar dus daadwerkelijk de gevolgen in het echte leven dus ook ergens kunnen zijn. Waarvan je weet,
dat is altijd achteraf.
Ja, maar als je nu bijvoorbeeld, als er nu een bericht zou komen van steek die zendmast in de fik. Ja, dat moeten ze toch wel daadwerkelijk snel offline gaan halen.
Nou ja, kijk, als je het zo letterlijk zegt, dan zou het oproep zijn tot geweld. En dan zou het onder de huidige richtlijnen al moeten worden verwijderd. Ja.
En dan heb je inderdaad, ja, ze zijn gewoon heel sneaky en heel goed in het verzinnen van dingen.
Één plek waar dat bijvoorbeeld waar nepnieuws als onkruid om zich heen grijpt, als een soort virus eigenlijk. Dat zijn op Facebook groups. Hè, die groeien enorm in populariteit. Er is relatief weinig toezicht, volgens mij ook door Facebook zelf. Ik weet niet, Tony, Floris, of jullie daar een beter beeld van hebben.
Ja, dat is wel iets beter geworden, want je kon geheime Facebookgroepen doen. En daar zijn ze mee gestopt.
Nou, je kan nog steeds wel...
Je kan wel besloten. Maar je kon
een besloten groep hebben, dat is helaas nog wel zo, ja. Ja.
Ja, maar je kon eerst onvindbare groepen hebben. Dat was helemaal vreemd eigenlijk. Dan faciliteerde Facebook gewoon, god weet wat voor rare smut. Maar dat is nu
kijk, het zal nooit helemaal verdwijnen. Maar ik heb ook de indruk dat er wel wat meer aan gedaan wordt. Maar het is ook, het is dweilen met de kraan open, lijkt het soms wel.
Ja, volgens mij is het gewoon een effect van, wat Erwin net al de netwerkeffecten noemt. We zien nu mensen die reet populair zijn dankzij de opkomst van internet, omdat ze in één keer hele nieuwe platforms hebben. Ja, datzelfde geldt natuurlijk voor de negatieve uitwassen, namelijk fake news, toch?
Ja, maar het is ook goed dat mensen op zo'n open platform elkaar er ook wel op kunnen aanspreken. Dus die openbare vormen van nepnieuws, eigenlijk zouden meer mensen daar tegengas op moeten gaan geven. Ja. Bijvoorbeeld als zo'n beroemdheid, een influencer of een profvoetballer of wie dat ook is, zo'n complottheorie naar buiten brengt. Ja, dan moet je gewoon massaal als fans en kijkers daarop reageren. En dat is wel positief, dat zie je meer gebeuren.
Ja, dat gebeurt ook wel steeds meer. Aan het begin van de coronacrisis rapper, muzikant Gers Pardoel, die zei, ik geloof niet in die anderhalve meter, geef elkaar een knuffel. Met liefde, ja. Weet ik veel, verslaan we corona. Nou, weet je, daar viel iedereen massaal over. En dat was zo verwijderd uiteindelijk. Dus het kan wel, maar het gebeurt niet vaak genoeg, denk ik.
Nee, maar hoe vaak hebben jullie, Harm, Erwin, hoe vaak hebben jullie bij Facebook of Twitter iets aangeklikt om te rapporteren? Om door te geven aan de bedrijven, van kijk hier eens naar, want dit is misschien niet goed om te laten staan.
Op Facebook een paar keer.
Ja, ik ook wel een paar keer, ja. Ja, als we dat massaal gaan doen... Dat
maar wat zeggen we nu eigenlijk? Is dan een soort de zelfcontrole of door de bedoel, houden de gebruikers het platform in check? Is dat dan de oplossing? Ik heb de indruk dat dat niet de uitwassen tegenhoudt, hoor.
Nee, maar ik denk dat
ik zou als gebruiker best wel vaker rapporteren als ik het idee had dat er daadwerkelijk iets mee gebeurde.
Dat is ook wel cynisch, hoor.
Ja, maar ja.
Nou ja, weet je, soms gebeurt er ook wel wat mee. Ik doe dat op Twitter regelmatig. Daar kan je ook heel makkelijk mensen rapporteren. En dan kan je ook zeggen van, dit zijn racisten, want dit en dit en dit. Dat werkt inmiddels volgens mij vrij aardig, dus dat doe ik nog wel eens. Maar je wilt toch wel, ja, weet je, uiteindelijk heb je zoiets van, het is jouw platform, doe er eens wat aan. Want ik zie, hoe kan het zo zijn dat ik als gebruiker in 10 minuten 20 tweets zie die niet kunnen? Nou, dan moet dat toch, dat moet Twitter
of is het
ook,
dus een kwestie van, is het een kwestie van en? Weet je, zijn het en goede scherpe richtlijnen, een paar kernteams bij de platform zelf, algoritmes, de gebruikers zelf, daar goede toe. Ik bedoel, is dat, het lijkt erop dat eigenlijk de enige, zo'n pakket, dat eigenlijk de enige oplossing is. Want wetgeving is volgens mij ook niet echt wenselijk. Nee. Want dat betekent eigenlijk gewoon de dood van die platforms. Ja. En daarvoor brengen ze ook te veel toffe dingen, denk ik.
Absoluut. Want bijvoorbeeld die demonstraties die nu wereldwijd, dat had ook niet mogelijk geweest zonder sociale media.
Nou, ik geloof wel in dat pakket wat jij net noemt, Erwin. Als je zo'n pakket hebt met aan de ene kant de positieve insteek die de sociale platforms doen, namelijk het goede nieuws bovenaan zetten, het aanpakken van dat fake nieuws zoveel mogelijk, en dat wij als community tussen haakjes ook een rol hebben, vind ik niet gek hoor.
Nou ja, maakt dat die platforms dan uitgevers of blijven die alleen maar distributeurs?
Nou, wat mooi, weer een bruggetje. Zit je erop?
Oh.
De vierde stelling is namelijk, sociale media zouden zichzelf niet moeten controleren. Dat is aan de overheid. En die houding die kennen we natuurlijk van Facebook en Mark Zuckerberg. Want ja, Facebook wil zelf niet ingrijpen. Nou ja, we hebben het er net al wel even kort aangeraakt, deze stelling. Maar toch, laten we nog één keer gaan vuren.
Nou ja, kijk, het is wat Tony ook al eerder zei. Die platforms zijn wel zo groot. Vooral natuurlijk de grote platforms, Twitter, Facebook, TikTok. En ze zijn bijna een soort, zoals ze bij de bank destijds zeiden, too big to fail. En deze bedrijven zijn misschien eigenlijk wel te groot. En de impact van hun platforms op de maatschappij wereldwijd ook te groot. Kunnen we dat nog aan hen zelf overlaten? Ook constaterend dat er eigenlijk een heel pakket van hulpmiddelen nodig is, tot aan de gebruikers zelf aan toe, om het überhaupt een beetje overeind te houden. Ja, hoe lang gaat dat nog goed? Maar goed, ja, het alternatief is met overheidsbemoeienis, wetgeving. Ja, dan dat is wat ik net ook al zei, dat willen we denk ik ook weer niet. Want dan houdt het gewoon waarschijnlijk op te bestaan. Als die platforms juridisch aansprakelijk worden voor alles wat op hun platform verschijnt, ja, dan is het gewoon einde verhaal.
Ja, want dat is het voorstel. Dat voorstel gaat het toch nooit halen, dat wetsvoorstel? Omdat,
het lijkt mij niet.
Nee.
Dat denk jij ook niet, toch, Floris? Jij bent erin gedoken.
Nee, ja, ik denk het niet. En zelfs als het haalt, denken experts, dan sneuvelt het wel bij de rechter. Want dan, weet je, dan gaan mensen naar de rechter toe en die zeggen dan bijvoorbeeld dit had offline gemoeten. En dan, weet ik veel, dan kan zo'n sociale media bedrijf dat makkelijk verdedigen waarom zij dat niet hebben gedaan.
Ja,
het vervelende in de VS is wel dat het peperduur is natuurlijk. Want je kan in de VS kan je echt mensen gewoon met rechtszaken het faillissement in jagen.
Procederen, ja. Nou ja, aan de andere kant, televisiezenders bijvoorbeeld, die vallen wel onder wetgeving. Hier in Nederland is dat ook veel strenger. En sterker, een publieke omroep. Die heeft ongeveer een inhoudsopgave gekregen van dit moeten jullie ongeveer minstens maken. Het is zo gek, is het ook weer niet.
Nee, ik zat ook te denken van
dat daarvan moeten mogen afwijken.
Ja, want die zijn nu zo groot, die sociale media, dat je zegt van nou, je kan nu zo makkelijk eigenlijk een publiek bereiken wat een gemiddeld NPO-programma ook bereikt. En waarom zou je dan niet volgens dezelfde regels moeten spelen?
Maar ik bedoel, iets als de NPO wordt natuurlijk betaald vanuit belastinggeld. Dus dan is het niet heel raar dat een overheid daar iets over te zeggen heeft en daar regels aan oplegt. Sociale media betalen wij eigenlijk alleen met ons klikgedrag en advertenties.
Maar neem dan de Amerikaanse situatie. Daar zijn televisiezenders worden in de gaten gehouden door de FCC.
Ja.
De Federal Commission for Communication. Bijna een soort commissariaat van de media. Maar dan gewoon voor de open markt. Je mag geen shit zeggen op televisie, zeg maar. Als je dat vergelijkt met wat er op sociale media nu kan, ondanks de richtlijnen van de platform zelf. Ja, dat is een beetje scheef, hè?
Ja.
Maar wat je zou kunnen doen is dat er regels aan gelden voor mensen die een bepaald aantal volgers hebben of likes. Dat die eigenlijk een soort nieuwe tv-zenders zijn. Nee, dat zal ook niet houdbaar zijn. Maar dat is eigenlijk nog niet eens een hele rare gedachte als je het vergelijkt met hoe streng die regels zijn voor tv-zenders. Die soms
ik vind
mensen
het
blijven.
Het is echt een lastige materie, hoor. Ik bespeur bij mezelf dat ik een beetje in een spagaat zit. Want je wil aan de ene kant zeg maar toch, je wil die vrijheid en ook de vrijheid van meningsuiting en dergelijke wil je niet opgeven. Maar de facto zou het daar wel op neerkomen op internet. Want ja, die bedrijven, als die juridisch aansprakelijk worden, dan is het gewoon over en sluiten.
Ja, maar controlering zou ook nog kunnen op een andere manier.
Dat vind ik wel boeiend. Met die kijken. Kijk, weet je wat bijvoorbeeld YouTube gedaan heeft met die PewDiePie? Grootste YouTuber. Die zei antisemitische dingen, andere nare dingen. Die is gewoon een tijd lang gedemonetized. Weet je wel, als je groot genoeg bent, dan kunnen ze je ineens wel pakken. Want dan gaan, weet je, mensen die groot genoeg zijn op sociale media, die kunnen ervan leven. En dan kan het sociale media...
Maar de meeste mensen die nepnieuws verspreiden, die maakt het geen moer uit hoeveel ze ermee verdienen. Een beetje. Alleen, ik heb zoiets van controleren zou dus eigenlijk niet dusdanig gedetailleerd moeten dat het echt over bepaalde uitingen gaat. Je zou eigenlijk een soort onafhankelijk instituut moeten hebben die wel degelijk veel meer dan nu gaat kijken wat die bedrijven aan het doen zijn. Want wij proberen nu een beetje de balans op te maken van wat doen bedrijven als Facebook en Twitter. Maar dat moet toch echt een onafhankelijk instituut gaan uitzoeken van hoe goed gaat het bestrijden van bepaalde dingen. Je kan het gewoon objectief niet vaststellen op dit moment. Nee. We moeten het doen met cijfers die de bedrijven zelf naar buiten brengen, geloof het maar.
Als de overheid dat doet, dan betekent dat in de praktijk er ook als goed is dat het onafhankelijk is. Dus dat leidt, dus volgens mij roepen nu op tot een soort overheidscontrole.
Ja, maar niet per se dat die hele strikte regels gaan komen van dat mag je wel en niet zeggen. Maar ik zou wel eens een keer willen zien dat er gewoon echt, dat er mensen van de overheid, soort inspecteurs of zo, hè, die gewoon gaan kijken naar alle processen. Ja, nou, een beetje als de onderwijsinspecteur naar alle basisscholen gaat. Dat er echt heel diepgravend wordt gekeken, want zo belangrijk zijn die bedrijven. En nu krijgen wij een persbericht van er zijn weer zoveel nepnieuwsdingen verwijderd over corona. Wat doen we goed ons best? Ik kan het allemaal niet controleren. Niemand kan het controleren of het allemaal klopt, of het zo geweldig gaat.
Nee, misschien moet er gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid. Want om het helemaal weg te nemen bij sociale media, dan krijg je inderdaad die verlamming. Dan komt er niks meer op.
Ja.
Als je het bij hun laat liggen, dan is het gewoon vreemd. Want wij kunnen dat ook niet helemaal uitleggen waarom zij dat nou 100% zouden mogen bepalen. Dan moet je het samen doen, denk ik. Overheid en sociale media.
Een soort curiositeit van waar die dan eventjes achter de kastjes kijkt of alles wel netjes is.
Ja.
Ja, dat wordt allemaal weer tegengehouden doordat het bedrijven zijn en met bedrijfsgevoelige informatie en dergelijke. Maar een overheid kan het wel tegen afdwingen.
Facebook zegt, reguleer ons, zegt Mark Zuckerberg. Voor de bühne, reguleer ons. Maar achter de schermen heeft Facebook een van de sterkste lobby's in Washington. Dus als er gereguleerd wordt, dan is dat wel regulering naar de maatstaven van Facebook. Dus dat is ook weer een beetje...
En zonder dat je advertentie geld kwijtraakt.
Op dezelfde manier schiet Trump eigenlijk ook in zijn eigen voeten. Want Twitter is ook belangrijk voor hem.
Ja, precies.
Er zit ook een hoop politiek bij. Daar moet je ook nog doorheen prikken in dit geval. Maar goed.
Maar eigenlijk... wij kunnen hier niet met een oplossing bedenken, toch?
Nee, al zouden we het bedenken, dan zouden we dat misschien niet... Dan zouden we er wel een start-up over kunnen maken, denk ik.
Nou, ik voel hem aankomen. Oké, zullen we naar de volgende stelling gaan?
De laatste, ja.
Komt-ie. De vijfde stelling is... Het echte probleem zit in de vele anonieme gebruikers... en grote besloten groepen op bijvoorbeeld Facebook. Dat noemde je net ook al even. Sociale media moeten beter controleren... wat er gebeurt op hun platformen. En dat heeft dus met name betrekking op die anonieme gebruikers. Nou, schiet de maag.
Ja, ik kan me herinneren dat je toen Facebook opkwam... Ja, zo oud ben ik al. Maar dat je opeens inderdaad je echte naam moest invoeren... Dat was ik niet gewend eigenlijk op internet. En dat is eigenlijk nog steeds een van de weinigen. Ik bedoel, daarmee geldt het ook voor WhatsApp en Instagram in zekere zin. Maar op Twitter is dat toch makkelijker. En op andere platforms.
Een grappige voetnoot is dat in Duitsland is die regel er niet bij Facebook. Huh? Want Duitsers die zijn... Nee, in Duitsland zit iedereen onder een schuilnaam op Facebook. Dan moet je ook als je vrienden wil worden met iemand vragen... wat is jouw Facebooknaam? En dat is in Duitsland een beetje een overblijfsel... van die hele tweedeling. Mensen zijn er nog steeds zo paranoïde... wat bijvoorbeeld internet betreft. Misschien ook wel terecht hoor, dat ze zeggen... van ik gebruik lekker een schuilnaam. Het is goed.
Nou ja, ik snap Duitsland is qua privacy heel gevoelig. En terecht, denk ik, maar... Kunnen we een voorbeeld aan nemen misschien, maar uitgerekend op... Oké, weird.
Oh, ik zie dat de Duitse rechter, die wilde dat wel weer gaan terugdraaien. Nee, maar het liefst heb je eigenlijk... Ja, het zou het gek zijn als iedereen gewoon verplicht wordt zijn paspoort te uploaden, ja. Is dat het andere uiterste? Is dat het andere uiterste, dat iedereen moet identificeren?
Dat is het andere uiterste, ja.
Dat is wel het uiterste, ja. Ja.
Waar ga je die grens leggen? Hè? Ik bedoel, je hebt het nu over Facebook, maar hoe zit het met andere online diensten, online games bijvoorbeeld? Wil je onder je eigen naam gaan, wil je onder je eigen naam gaan gamen? Stel, nee. Je maakt een andere online RPG-spel, fantasiespel. Moet je daar dan rondlopen als Harm Teunis of Floris Port?
Nee, dat lijkt mij dus heel grappig. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dus...
Nou, kijk, maar goed, aan de andere kant, in de regel geldt wel dat wanneer je ergens anoniem aan mee kan doen, ja, dan overtreed je eerder gedragsregels.
Ja.
Ja.
En je gaat beschrijven, voeteren, mensen voor van alles nog wat uitmaken. Want ja, hè, ik zit lekker verscholen achter mijn anonimiteit. In zekere zin, op dezelfde manier bijna nu, zoals de platforms zich verschuilen achter hun aansprakelijkheidsschild, kunnen gebruikers dat ook. En eigenlijk beide, ja, het zou beter zijn als dat er niet was.
Maar...
Om dan meteen iedereen zijn paspoort te gaan scannen, dat vind ik wel heel ver gaan. Maar...
Ja, maar ja.
Je kan misschien andere eisen stellen. Dat doet bijvoorbeeld Twitter volgens mij wel een beetje. Weet je wel, dan wordt volgens mij... Ja, je kan op Twitter bijvoorbeeld zeggen... ik wil geen tweets van mensen zonder een fotootje.
Ja, geen ei.
Ja.
Maar ja. Hoe zit het dan met de klokkenluiders? Want als jij anoniem bent... dan kun je ook dingen aan de kaak stellen die je anders niet zou durven... omdat je bang bent dat je misschien vervolgd wordt... of misschien ontslagen wordt.
Het zal meteen een middel zijn dat jou... gewoon wat meer in check houdt. Weet je, dat je, hè, alsof je dus, bij wijze van spreken, al zou op een plein staan. Ja, dan ga je ook geen gekke dingen roepen, toch? Ja.
Maar moet ik zeggen dat het op Facebook ook nog wel eens tegenvalt, weet je wel? Je hebt berichten op Facebook waar mensen dan met hun eigen naam en foto en dan klik je door en dan zie je waar ze werken. Nou, dat zeggen ook de gekste dingen. Lelijke, racistische dingen bijvoorbeeld. Dat doen mensen gewoon.
Ja, het houdt blijkbaar ook weer niet iedereen tegen, inderdaad.
Nee.
Maar goed, ja, aan de andere kant, weet je, we lachen soms wel, of lachen, hè, we schrijven of praten lacherig over Chinese toestanden, hè, waarbij iedereen sociale punten kan scoren, die in de app worden bijgehouden. Hè, die ene Black Mirror aflevering, ik weet niet, kunnen we die nog herinneren?
Ja.
Maar, tja.
Ja, wat wel echt ontbreekt bij Facebook is... toch dat je eigenlijk gewoon, als je niet oplet, kan je ook tegen iemand praten die helemaal niet is wie je denkt dat hij is. Het is heel makkelijk om een account te openen op iemand anders naam.
Ja, fotootje upload. Ja,
dat is echt verschrikkelijk natuurlijk. Ja, dus, maar ja, hoe ga je het controleren? Dat is echt niet te doen.
Dat toch wel paspoort scannen, hè?
Nou, weet ik niet, maar ja, ik bedoel, dat zie ik niet snel gebeuren, maar... Het is op dit moment eigenlijk, is de controle eigenlijk te weinig. Maar ja, hoe kan je het beter maken? We weten natuurlijk dat van eBay en dergelijke platforms, dat het soms goed werkt door mensen een rating te geven. Waar je ook een beetje op doelt, Erwin, maar met die punten. Maar ja, ik zie dat ook niet gebeuren bij social media, dat je gaat stemmen van, deze persoon is echt wie die zegt.
Ik denk in ieder geval, wat ik wel heel graag zou zien, is dat, volgens mij gaat deze strijd nog wel een paar jaar duren. Maar in ieder geval, dat jonge gebruikers hier wel een soort mediaonderwijs in krijgen. Ik bedoel, dat bestaat natuurlijk wel langer, maar echt specifiek ook meer voor sociale media, want... Het is weet je, soms allemaal nog echt best wel lastig inschatten. Dat moet je echt een beetje leren. Weet je, wanneer je vermoeden krijgt dat er iets niet in de haak is. Of dat er dat iemand zich voordoet als iemand anders. Of hoe je moet reageren of handelen als iemand zich racistisch uitlaat of discrimineert. De volwassenen die gaan er soms al heel lastig mee om. Laat staan jonge mensen. En kinderen. Dus het is ook niet voor niks trouwens dat WhatsApp bijvoorbeeld 12 plus is. Maar goed, ik pleit wel eigenlijk voor meer onderwijs daarover.
Dus minder controle, meer onderwijs?
Minder controle?
Nou ja, niet specifiek een keiharde controle. Want de stelling was natuurlijk sociale media moeten beter controleren wat er gebeurt op hun platformen. Omdat het een groot probleem zat in de anonimiteit. Maar jij zegt eigenlijk als aanpak van een ander ding. Van nou, misschien moeten we gewoon veel meer onderwijzen, mediawijsheid eigenlijk.
Ja, het is wat ik eigenlijk voor mij heb aansturen is meer en. Weet je, net zoals dat er, ik zou toch zo lang mogelijk wetgeving vermijden. Er is wel een heel pakket nodig aan tools en maatregelen vanuit het platform zelf en gebruikers. En ik denk eerlijk gezegd ook wel Tony's suggestie erbij met een soort inspectiedienst. Als een soort extra check and balances orgaan. Ik denk dat het allemaal misschien nog net een beetje overeind kan houden. Tegelijkertijd inderdaad mensen er ook over in onderwijzen in zekere zin. Jonge kinderen, maar ook misschien oudere mensen. Want kijk, de uitersten zijn eigenlijk allebei niet aantrekkelijk.
Nee. Ik vind het een mooie oogst van deze stellingen. Volgens mij kunnen we hem afsluiten hier, toch?
Poeh.
Ja, netjes gedaan. Oké, dan gaan we nu naar het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen en even naar het geluid van vorige week. Ja, wat voor geluid was dat, Floris?
Dat is het geluid van de NASA Comcheck. Het piepje dat te horen is op de communicatielijn tussen de ruimtevaarder en het commandocentrum. En het wist onder meer Stefan de Nooyer. Dus dat bright t-shirt komt zijn kant op.
Ja, netjes gedaan. En we hadden vorige week ook een bonusvraag, ook over de ruimtevaart. Want Russen die spreken van een cosmonaut, Amerikanen noemen het een astronaut. Maar wat zeggen de Chinezen? En daar hebben we ook een goed antwoord op, toch?
Ja, het is een taikonaut. En het wist onder meer Pieter Geert, die uitlegt dat het woord taiko Chinees is voor ruimte. Dus ook gefeliciteerd Pieter, jij krijgt zo'n episch bright t-shirt.
Nou, lekker bezig. Mooi, Pieter. We hebben natuurlijk ook een nieuw geluid, hè? Wat hebben we meegenomen? Oké, nog een keer.
Zo.
Ja, gelijk.
Het is pittig, hoor.
Ja.
Nou, als je denkt dat je weet wat het is, dit pittige geluid, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En natuurlijk, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we weer dat gewilde Bright t-shirt. Dan is het tijd voor een rondje opvallend technieuws van deze week. En we beginnen met de SpaceX ruimtecapsule. Afgelopen weekend lukte het dus alsnog de lancering van die ruimtecapsule met twee Amerikaanse astronauten. Rond 9:45 Nederlandse tijd, 's avonds dus, ging de Falcon 9 raket van SpaceX zaterdag de lucht in. Ja, en die lancering die verliep eigenlijk zonder problemen. En het herbruikbare deel van de raket, dat landde dus succesvol terug op aarde. Super vette beelden, ik ga dat nog een keer bekijken. De volgende dag werd die Crew Dragon capsule aan ruimtestation ISS gekoppeld. En ook dat was live te volgen. En dat was vet, toch?
Zo.
Het was een gave trip. Ja, man.
Dat is echt, ik heb echt best wel wat uurtjes gekeken, nog ook zondag. Dat koppelen, dat duurde een tijd, jongen. Dat ze eindelijk naar binnen komen. Wauw, dat duurde echt uren en eindelijk waren ze dan. Ja, Dog en...
Ik was allemaal mee bezig. Ik zei 3 laptops, een iPad en wat was hij allemaal aan het doen dan?
Ik had wel de indruk dat ze de helft van de tijd heel veel dingen aan het installeren zijn, zodat wij het allemaal goed konden zien.
Ja, ook voor de VR, hè, was dat. Ja.
Dat is ook tijdrovend.
Hebben jullie trouwens die online simulatietool gevonden van het koppelen aan het ruimtestation ISS?
Ja, die heb ik geprobeerd te doen. En wat is het moeilijk wat die gasten
van elkaar
hebben
over,
gekregen?
Hè?
Oh, niet te spelen, joh. Moet je echt even proberen hoe moeilijk dat is.
Ja, maar laten we eventjes in de show notes eventjes dat link even plaatsen. Dus het is een tool, of eigenlijk is het gewoon een spel, toch? Mag best een spel noemen.
Een sim. Ja, sim.
Het is geen spel, het is een sim, sorry. Maar dan kun je dus oefenen met het koppelen van de Crew Dragon capsule aan ISS. Nou, dan weet je meteen of je dat over een aantal jaar ook zelfs kunt gaan proberen.
Ja, dat was wel exact wat ze ook gebruikt hebben. Dus dat is echt tof.
Het viel me ook wel op trouwens hoe Amerika dit echt helemaal naar zich toe trok, hè? Met Launch America.
Zo, haar op.
Met weer een Amerikaanse raket vanaf een Amerikaanse bodem met Amerikaanse astronauten. Yay.
Ja, terwijl eigenlijk is het ook, weet je, ik vind het heel vet dat het allemaal zo gelukt is. Maar het is ook wel een kwalijke zaak dat gewoon nu een bedrijf de onmisbare schakel is tussen de belangrijke wetenschap van in de ruimte.
Dat is ook van deze tijd, toch? Ik bedoel, SpaceX krijgt daar concurrentie nog bij, hè? Met Blue Origin en zo. Dus,
ja, maar stel je voor dat het met snelwegen is het niet per se zo. Ik bedoel, dan is de overheid opdrachtgever en dan legt de bedrijf de snelweg aan. Het zou toch wat zijn als bedrijven op eigen houtje snelwegen gaan aanleggen. Ja, dat gebeurt in het buitenland natuurlijk. Een beetje tolwegen.
Nou, dan moet je de volgende verkiezing maar niet VVD stemmen, Floris.
Nee, vooruit.
Minister voor Volksgezondheid Hugo de Jonge wil de Nederlandse corona-app voor contactonderzoek nog voor de zomervakantie klaar hebben. Ja, de app wordt binnen 2 weken voor het eerst echt getest. En met de app die gaat gebruikers eigenlijk automatisch een seintje geven als ze in de buurt zijn geweest van iemand met corona. En die kennis is belangrijk, maar ja, zeker op vakantie is nauwelijks na te gaan bij wie je allemaal in de buurt bent geweest.
Nee, ja, ik zou hem ook vooral gaan gebruiken als je terug bent van vakantie. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, dat is ook een onzin tip. Maar ja, tijdens die vakantieperiode zelf zal dat nog wel even heel uitdagend worden, ja.
Over corona gesproken, videobeldienst Zoom die profiteert enorm van de coronacrisis. Nu veel mensen thuiswerken en niet meer reizen om elkaar te spreken, stijgt de omzet van het bedrijf ontzettend. Ondanks dus alle privacyproblemen die er waren, daar hebben we natuurlijk al best wel uitgebreid over gehad. Eventjes in getallen, hè, want het is altijd tof om die getallen er even bij te pakken. Dan kun je die groei goed zien. De netto winst van Zoom die nam toe van $198.000 in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar. Tot, let op, 27 miljoen in het eerste kwartaal van 2020. Dus dat is binnen een kwartaal. Nou ja, ik weet niet wat de procentuele stijging is, maar dat is echt gigantisch, hè?
Even kijken hoor. Of hier, ja, dat is heel veel.
Ik zou het ervoor doen.
Ik zou het natellen, ja.
De subsidie voor de aankoop van elektrische auto's die is te beperkt. En dat zeg ik niet, nee. Dat zegt Steven van Eyck. Dat is de voorzitter van brancheorganisatie Rijvereniging. De subsidieregeling die geldt nu alleen voor auto's met een actieradius van meer dan 120 kilometer. En daar vallen de waterstofauto's trouwens buiten. De subsidie is namelijk beperkt tot auto's met een aanschafwaarde van maximaal €45.000. Nou, daar kun je best een aardige auto verkopen. Maar door die beperking worden bepaalde merken en modellen volgens Van Eyck onverkoopbaar gemaakt. En ja, die verdwijnen daarmee mogelijk van de Nederlandse markt. Dat is zijn waarschuwing. En nou ja, quote aan quote, daar is niet alleen de fabrikant, maar bovenal de consument de dupe van.
Ja, er was best wel wat kritiek uit de autobranche op die subsidieregeling. En ja, ik moet zeggen dat het ook wel wat vraagtekens oproept allemaal, hoor, waar ze die grenzen hebben gelegd.
Ja.
En ook omdat al die kritiekpunten al maanden van tevoren allemaal zijn gemeld aan de overheid. En er is eigenlijk gewoon niks mee gedaan. Dus ja, en het is nu zo dat als je, de hoop was natuurlijk van een hele hoop mensen gaan nu een elektrische auto kopen. Ja, de keuze is nu wel minder groot. Je kan geen Tesla Model 3 kopen met subsidie. Die valt er net buiten. Dat scheelt een paar duizend euro. Ja.
Ja, balen.
Ja, nee, dat is eigenlijk niet goed voor de ontwikkeling van elektrisch rijden, zou je zeggen. En ik weet ook niet precies waarom het zo arbitrair op die 45.000 zit.
Nou, zodat die Tesla er net buiten.
Ja, nou, daar lijkt het op. Ik heb Tesla nog even proberen voor een reactie, maar die gaan echt geen reactie geven. Helaas. Want het is toch een beetje dat ze genaaid worden, toch? Ja, ze kunnen nu de
een auto van 2019, hè?
Ja, precies. En net een paar duizend euro. Alsof Tesla zijn prijzen gaat verlagen voor Nederland. Nou ja, het is wachten op het allergoedkoopste model. Die valt er dan misschien wel onder, maar. Ja, er waren ook opmerkingen over waterstof, wordt ook niet gestimuleerd. Maar ja, goed, dat gaat in Nederland allemaal erg langzaam op dat vlak.
Ja, die midden mis ik niet zo, hoor.
Nee, die vond ik niet zo sterk, dat punt. Maar wel van dat auto's onder 120 kilometer actieradius. Ja, dat zijn die kleine auto's, die wil je toch ook stimuleren?
Ja, nou, misschien ook.
Nee, maar dat vind ik jammer.
Ja, ter afsluiting, zoals je van ons gewend bent, wat tips om het weekend mee door te komen, denk ik dan. Zal ik even beginnen? Dat is leuk, hè? Leuk idee, Arm. Top, gaan we doen. Oké. We hadden het net over Facebook en Zuckerberg en alle kritiek over alles wat er gebeurt rond sociale media. Ja, en Vox.com, die hebben eigenlijk iets interessants, want Mark Zuckerberg heeft eigenlijk zo'n beetje heel het Facebook-personeel toegesproken over waarom Facebook doet wat het doet. Eigenlijk is het zijn uitleg over die hele situatie. En ja, zij hebben gewoon een transcript eigenlijk van dat grotendeels van het hele gesprek over zijn uitleg. Ik wil er eigenlijk niet te veel over spoilen, maar het is gewoon echt de moeite waard om te lezen om te begrijpen waarom Zuckerberg, hoe Zuckerberg tot het besluit komt eigenlijk. Dus dat is mijn, mijn tip. Een artikel. Erwin, wat is jouw tip?
Ja, Mythic Quest. Ken je de serie van Apple TV Plus?
Ja.
Zat niet bij de allereerste lichting, maar bij de tweede lichting. En ik denk eerlijk gezegd wel misschien wel de beste serie van die tweede lichting. Het gaat over een game studio die een heel populaire MMORPG maakt. En dat seizoen, dat was... even kijken, 9 afleveringen even uit mijn hoofd. Ik heb ze allemaal gezien uiteindelijk toch. En in het begin dacht ik van die serie. Maar it grew on me. En wel grappig, die hebben nu een bonus aflevering gemaakt. Ook getiteld Quarantaine. En ja, ik vond hem wel grappig. Dus bijna de hele video is alleen maar via videocalls. En de social distancing en thuiszitten en gamen. Ik vond het is echt een aanrader.
Goeie tip. Sowieso echt een leuke serie trouwens. Dus als je die nog niet gezien hebt, vind ik het ook wel een aardige tip hoor. Dus ja, goede dubbelklapper. Tony.
Ja. Ja, ik heb een nieuwe podcast als tip. En dat is een podcast gemaakt door Maartje Duin. Een echte talentvolle radiomaakster. Die is ook al heel lang actief. En die maakt nu een podcast waarin ze duikt in het slavernijverleden van haar eigen familie. Dus zij ontdekte dat haar voorouders mede-eigenaar waren van een suikerplantage in Suriname. Dat roept al een hele hoop vragen op natuurlijk. Maar zij zoekt ook contact en vindt ook nazaten van de mensen die destijds door haar familieleden tot slaaf waren gemaakt. En die podcast die... Dat vind ik echt knap gemaakt. Het roept gewoon een hoop vragen op ons slavernijverleden. Het is niet echt iets nieuws, maar het is wel iets waar natuurlijk niet heel veel aandacht voor is. En het komt er echt dichtbij als je, zoals zij, erachter komt dat jouw eigen familie daar heel veel geld aan heeft verdiend. Mm-hmm. En de eerste aflevering is er nu pas uitgezonden. De podcast heet De Plantage van Onze Voorouders. Wordt ook op Radio 1 uitgezonden. Het is niet dat de publieke omroep dit alleen als podcast maakt. Ze doen dat een beetje dubbel. Elke week een aflevering.
Het is nu wel extra actueel natuurlijk.
Ja, dat wou ik inderdaad nog zeggen. Ja. Goed zo, Floris. Ja, de timing is natuurlijk ook echt heftig wat dat betreft. Ja, dat geeft een beetje een extra lading.
Ja, want je hoort nu vaak, dan zijn er in Nederland ook protesten. En dan zeggen mensen, ja, het is in Nederland ook niet zo erg als in Amerika. Maar we hebben er in Nederland natuurlijk wel een beetje een handje van om ons eigen slavernijverleden een beetje weg te stoppen.
Dat wordt nogal weggemoffeld, ja. En ik vind
het komt er dus heel dichtbij.
Ja, zeker met haar eigen familieleden ook in gesprek.
Is die podcast op alle podcastplatforms te vinden?
Sowieso bij Apple, Google, de Radio 1 app. Of het bij alle is te vinden is een goede vraag. Maar de grote jongens wel.
Top. Floris, wat heb jij meegenomen?
Ik heb ook een serie op Apple TV Plus, een nieuwe serie. Central Park heet die. Het is een animatieserie van de makers van Bob's Burgers. En het is wel grappig, want het is een beetje een musical-achtige insteek heeft. Het draait allemaal om Central Park in New York. Het grote park. En daar gebeuren dan, alles draait om de familie van de toezichthouder van het park, de opzichter. En er is een slechterik, een hele rijke vrouw met een klein hondje. En er gebeuren eigenlijk hele vreemde dingen. En die komen dan plots samen in zo'n beetje Disney-achtig liedje. Wat heel grappig is, want is het nog een beetje een sitcom voor volwassenen-achtige animatieserie. Met dan tussendoor musical liedjes. En gek genoeg werkt het nog ook. Ik word er heel vrolijk van en ik vind het heel geestig.
We hebben toevallig 2 Apple TV Plus tips dan, hè, deze week. Maar is het zo dat je de eerste afleveringen ook gratis nog steeds mag zien bij beide series? Of?
Weet ik niet hoe dat zit tegenwoordig. Volgens mij, je kan gewoon een week gratis kijken inmiddels. Maar ik weet niet of je nog gratis de eerste aflevering mag zien. Dat zou ik moeten zoeken.
Ik heb het al gehad. Ik heb het opgezegd. Dus nu is het weer van, moet ik weer een abonnement gaan nemen?
En je hebt nog veel abonnementen, dus
verschil. Voor een iPhone kopen.
Oh ja.
Hey, volgens mij zijn we er doorheen, joh. Dat waren alle tips. Die zetten we natuurlijk wel op een rij in onze show notes. Dus als je dat terug wil lezen, daar hebben we ook allemaal linkjes. Einde van de aflevering. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. En je kunt ons natuurlijk ook opzoeken op Twitter, Facebook, Instagram. En natuurlijk de tip, download de RTL Nieuws app. Abonneer je op YouTube, ons kanaal. Duimpje omhoog, belletjes, alles aanzetten. Dat vindt Tony ook fijn.
Zo kan hij wel weer, hè?
Welke bel heb je het over, Harm?
Ja, nou ja, als je dus abonneert, dan kun je ook een belletje aanvinken. En dan krijg je een melding als er een nieuwe video geüpload wordt van Bright.
Een belletje.
Nou, tot zover. Tot volgende week.
Bye.
Doei.
Doei.